Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan en mijn collega Colin van Hoek zit deze week in San Francisco. De opzet van deze podcast is dus iets anders. We gaan praten over Skype, over de belangrijke aankondigingen van Microsoft op zijn ontwikkelaarsconferentie Build. We hebben daar kunnen horen over Windows 10, de apps die je erop kan draaien en de holografische bril HoloLens die Colin al even heeft kunnen proberen. Dat en meer in de Week van NuTech. Ja, Colin, jij bent in San Francisco op Microsoft Build, de ontwikkelaarsconferentie van Microsoft. Hoe is het daar tot nu toe?
Nou, gisteren was de grote keynote, waarin we eigenlijk heel veel details over Windows 10 verwacht hadden. En het viel een beetje tegen. Er is geen datum genoemd, dus we weten nog steeds niet precies wanneer het komt. Naar verluidt in juli. En er zijn wat nieuwe details bekendgemaakt. Maar ik heb het systeem al een paar weken geprobeerd op een Surface Pro 3. Er is een testversie beschikbaar, die heb ik geïnstalleerd. En ik ben er eigenlijk best wel heel erg positief over.
Oké, en waarom?
Nou, het voelt voor mij weer echt een stuk vertrouwder aan dan Windows 8 en 8.1. Die focus daar op touchscreens, hè, laptops met touchscreens of op tablets, die is wat mij betreft een beetje doorgeslagen. Het was helemaal een ander systeem, het zag er anders uit. En Windows 10 gaat weer een beetje terug naar Windows 7, dus mensen zullen een wat minder grote drempel voelen om over te stappen, denk ik. En het is gewoon een fijn en fris systeem met een startmenu en eigenlijk een beetje alles wat we al kennen. En daar houden mensen toch van, hè? Niet te grote veranderingen. Gewoon een beetje waar ze aan gewend zijn geraakt.
Maar goed, je moet ook niet blijven zitten in het verleden. Is het nu niet juist een stap terug dan?
Nou, nee, vind ik niet. Het is wel echt vooruit gegaan op het vooral voor PC's en laptops. Dus desktops en laptops. Daar zijn de veranderingen echt goed voor geweest. Je hebt nog steeds de voordelen van die nieuwe tegels, hè, die je Windows 8 had. Die tegels die live informatie kunnen weergeven, die eigenlijk een soort snelkoppeling zijn naar je programma. Die zitten nu in het startmenu gebakken in plaats van op je desktop. En het is nu gewoon één omgeving in plaats van een losse omgeving met tegels en een losse omgeving met het oude bureaublad. Alle apps draaien in één omgeving. Dus dat is allemaal veel beter. Alleen het zijn gewoon niet heel grote veranderingen. Er zitten wel grote veranderingen in. Maar die vallen wat minder op. En de uiterlijke veranderingen zijn wat minder. Het lijkt wat meer op Windows 7. Maar dat betekent niet dat het een terugweg wat mij betreft. Maar jij kent Windows 10 natuurlijk gewoon van wat je ervan gezien hebt. Maar je hebt het niet geprobeerd. Dus ik vraag me wel af hoe jij het eigenlijk ziet.
Ja. Ik bedoel, ik denk dat het een goede stap is hoor, daar ben ik het wel met je eens. Het is, het was gewoon, Windows 8 was gewoon een beetje te ver doorgeslagen naar die hele tabletmodus. En uiteindelijk, ik weet daar niet de statistieken van, maar ik denk niet dat een heel groot percentage van de Windows 8 gebruikers eigenlijk op een tablet zat. Want zoveel Windows tablets worden niet verkocht.
Nee, volgens mij waren het in 2013 iets van 5 of 6 miljoen of zo. Dat is natuurlijk echt niks in vergelijking met 300 miljoen PC's.
Nee, precies. En de meeste mensen zaten dan waarschijnlijk... Nou, een aardig deel van de mensen zat dan misschien wel op een PC met een touchscreen die je kon gebruiken als tablet of zo. Maar goed, van de apparaten, dat soort hybride apparaten die ik heb gebruikt, weet ik uit ervaring dat ik hem meestal alsnog gewoon in de laptopstand gebruik. En dan was dat Windows 8 gewoon een beetje brak met dat switchje tussen de desktop en de tabletmodus.
Ja. Wat ik wel fascinerend vind is dat Microsoft eigenlijk verwacht dat Windows 10 alles weer in één keer goed gaat maken. Dat moet ook wel een beetje misschien. Want ze willen dus in de komende 2 tot 3 jaar dat 1 miljard mensen Windows 10 gaan gebruiken. Wat echt heel veel is. Ik heb het even een beetje nagerekend. Er worden per jaar zo'n 300 miljoen PC's verkocht. Maar dan nog zo'n 5 tot 10 miljoen Windows tablets. En dan nog zo'n 30 of 40 miljoen Windows phones. Dus in totaal zou dat 350 miljoen ongeveer zijn per jaar. Dus dat betekent dat in 2 jaar 700 miljoen nieuwe Windows apparaten verkocht worden. Dus die heb je dan al. Ja. En dan willen ze dan dat 300 miljoen mensen... of gaan upgraden van Windows 7 of Windows 8 naar Windows 10. Of dat er dus veel meer nieuwe apparaten verkocht worden dan de afgelopen jaren.
Ja, ik denk dat mensen wel en masse gaan upgraden eigenlijk. Of consumenten dan natuurlijk. Zakelijk is het weer een heel ander verhaal. Want dan moet je er ten eerste moet je nog betalen voor de upgrade. Dat is gratis voor consumenten, maar niet voor zakelijke gebruikers. Maar ja, als consument denk ik, ja, waarom zou je het eigenlijk niet doen? Tenzij je echt een heel brak oud Windows 70 ding hebt waar het gewoon niet goed op gaat draaien. Maar nee. De specificaties die nodig zijn lijken niet heel veel zwaarder te zijn. Dus ik denk dat je dit op een 4 jaar oude computer met een redelijk gerust hart alsnog gewoon kan installeren, zeg maar. En dan, ja, waarom zou je het niet doen als het gratis is? Het ligt er denk ik wel ook een beetje aan hoe Microsoft het gaat pushen natuurlijk. We weten nog niet precies of dit...
zeg maar, of iedereen met Windows 7 en 8 gewoon op een gegeven moment een melding krijgt van hey, ga eens even upgraden naar Windows 10. Of dat je echt meer zelf actie moet ondernemen. Dat is wel een ja, dat ik bedoel, als het niet heel actief wordt gepresenteerd door Microsoft, dan zullen misschien heel veel mensen die stap niet gaan nemen. Want dat, ja, mensen zijn lui en doen wel wat de computer ze vertelt, maar gaan niet echt heel erg zelf daarnaar op zoek.
Nee, een heel belangrijk onderdeel wordt natuurlijk ook apps. Hè? Hoe meer apps, hoe populairder het wordt. Hoe populairder het systeem wordt, hoe meer apps er zijn. Een beetje een kip-en-ei verhaal. Zeker op het gebied van smartphones en app, of smartphones en tablets geldt dit argument van apps. Je hebt gisteren ook die keynote gekeken.
Ja.
Daar maakt ze dus bekend dat je heel makkelijk Android en iOS apps naar Windows apps kan omzetten. Denk je dat het gaat werken?
Ik vind het wel heel vet. Laten we daarmee beginnen. Het is wel... Ja, het is gewoon heel bijzonder dat ze dit doen. Het is echt een trucje wat ze hier uithalen. Dus je kan de code van... er zijn allerlei verschillende programmeertalen die mensen gebruiken om apps te maken voor Android. Eigenlijk twee talen voor Android en eentje voor iOS. En die alle drie is er nu een of ander trucje dat ze hebben om dat ja, in één keer een vertaalslag te maken. Ja, dat is gewoon puur, zeg maar, voordat er apps in de Windows Store verschijnen, is dat al een heel knap trucje. Waarvan niet veel mensen denk ik hadden gedacht dat het echt mogelijk was. Zeker met iOS-apps. Want ik bedoel, stel je voor dat Android dit 5 jaar geleden had gedaan, dat je gewoon ineens allemaal iOS-apps rechtstreeks naar Android kon porten.
Mensen gingen ook echt helemaal los in de zaal toen dat bekendgemaakt werd.
Ja, het is echt ongelooflijk. Het is echt heel knap. Ja. Dus,
maar de vraag is dus hoe goed werkt het, want dat weten we natuurlijk niet. Dus het is natuurlijk echt fantastisch, maar misschien is het in de praktijk wel echt helemaal brak.
Ja, dat is inderdaad zo. En het is ook wel zo, zeker bij Android-apps, ja, en trouwens bij iOS ook, zeg maar, de manier waarop je apps programmeert is je laat ze gebruik maken van allerlei diensten van Google. Dus, en dat kunnen echt diensten zijn zoals, weet ik veel, als je een foto-app hebt, dat je een link hebt naar Google Drive, dat het automatisch wordt geüpload of zo, je foto's. Maar het kan ook gewoon een dienst zijn zoals location services. Hè? Dus dat je een kaartje laat zien waar je locatie op moet staan. Dat moet je allemaal aanvragen via Google Play Services, het diensten-appje wat op Android staat. Ja, en dat is allemaal niet in Windows. Dus die dingen moet je toch een vertaalslag gaan maken. En ik ben geen app-ontwikkelaar, dus ik weet niet hoe moeilijk die vertaalslag is. Maar het is wel even werk. Het is niet zo dat je echt met één knop dingen in de Windows Store krijgt.
Nee, en de vraag ik ook nog af, tenminste, waarschijnlijk is het zo dat alle ontwerpelementen ook worden overgenomen van al die apps.
Ja.
En terwijl sommige iOS en Android apps toch wel heel erg duidelijk voor iOS of Android ontworpen zijn. En als je dat niet aanpast, krijg je dus op Windows, krijg je straks Windows-achtige ontwerpen, Android-achtige ontwerpen en iOS-achtige ontwerpen.
Ja, dat wordt denk ik wel raar, maar aan de andere kant weet ik niet hoeveel mensen dat heel erg zullen vinden. Het is natuurlijk mooier als een heel systeem in één stijl is. Apple is daar al heel lang mee bezig, Google eigenlijk sinds Material Design, Android 5.0 ook steeds meer. En ja, het zou mooier zijn als het niet zo was, maar ik weet niet als eindgebruiker hoeveel mensen er nou echt over gaan klagen, zeg maar. Dat, ja. Nee. Ik denk niet dat het een enorm obstakel is, maar het is wel een beetje raar inderdaad dat er niet echt een lijn in meer zit. Toch? Maar goed, ik vind het gewoon knap en ik vind het ook, ze hebben dus gezegd dat Candy Crush, de Windows Phone versie, die nu al gewoon een aantal maanden verkrijgbaar is, die is dus al op deze manier gemaakt, geport vanaf iOS. En dat, nou ja, ik heb Candy Crush niet gespeeld op Windows Phone de afgelopen tijd, maar het schijnt goed te werken. Dus ja, dat is in ieder geval wel een veelbelovend teken, dat het gewoon al is gedaan en dat niemand het heeft gemerkt.
Oké, qua gebruiksgemak en qua apps moet Windows 10 dus echt een flinke verbetering worden. En dat zou betekenen dat het systeem echt een succes wordt. En nog een heel belangrijk onderdeel wat mij betreft, een nieuwe browser.
Ja, Internet Explorer is niet dood, want het blijft bestaan. Maar het is toch wel een beetje dood.
Er komt een nieuwe browser. Die heette als werknaam Project Spartan. En gisteren is bekendgemaakt dat Microsoft Edge gaat worden.
Ja.
Oké, prima.
Wat vinden we van de naam? Laten we daar heel even mee beginnen.
Ik moet natuurlijk nu meteen denken aan de Galaxy S6 Edge, omdat het net uitgebracht is. Maar nou ja. Hè? Ik denk het ook, dus op zich is het prima naam. Ik heb er niet echt een mening over. Waar ik wel een mening over heb, is het logo.
Vertel. Een blauw logo? Het
is gewoon Internet Explorer, alleen dan iets nieuwer. Iets anders, maar het ziet er heel erg uit als Internet Explorer. En dat, ja, daar kan ik ze me wel boos op maken. Zometeen in Windows 10 worden er 2 browsers geleverd. Dat is ook alweer zo'n dingetje. Hè? Oh, we gaan dan een nieuwe browser maken. Dat kan ook niet helemaal. Je kan niet meteen IE helemaal uitfaseren. Maar toch, soms heb je dus 2 browsers in een systeem. Dat is al een beetje onlogisch. En die hebben dan alle 2 bijna hetzelfde logo.
Ja. Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe ze dat gaan doen. Of ze gewoon bijvoorbeeld bij installatie gaan zeggen... Hey, we hebben een nieuwe browser, Edge. We raden aan dat je die gebruikt. Klik hier om die te gebruiken. Of dat ze echt gewoon 2 aparte apps en dat je gewoon maar een beetje moet kiezen. Zeg maar, ik vraag me af of ze misschien gaan zeggen van... Hey, we hebben al wel Internet Explorer ergens verstopt. En dat je als werkgever, als jouw intranet of zo het alleen doet op Internet Explorer 8... Dat je dan kan aanvinken, oké, mijn werkgevers moeten even allemaal Internet Explorer ergens zichtbaar hebben staan. Ik weet natuurlijk niet hoe verborgen het is, maar het is wel... Ja, het is typisch Microsoft. Compatibiliteit is alles. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Windows 10 draait nog steeds de apps die ontworpen zijn voor Windows 7 of zelfs nog eerder.
Ja, dat is waar. Maar die browser, los van de naam en het logo, dat wordt een grote stap vooruit. Stabiliteit is nog niet te testen, want het is in de preview versie van Windows 10 echt enorm brak. Maar de mogelijkheden, het komt eigenlijk een beetje op neer dat Microsoft probeert met die Edge browser, proberen ze de grens tussen internetpagina's en bestanden weg te nemen. Dus je kan op internetpagina's tekenen, je kan erop schrijven, je kan er aantekeningen maken, je kan hem als pdf beschikbaar maken, je kan het als plaatje beschikbaar maken en delen via de mail. Je hebt een leesfunctie waardoor pagina's eruit zien alsof het een soort van e-book is.
Ja.
En ja, het werkt in de praktijk best wel fijn.
Ja, dus ik vind het ook heel knap van Edge dat ze dus ook, ja, hetzelfde als waar we het net over hebben met die apps, dat je Chrome en Firefox extensies kan je dus redelijk gemakkelijk schijnbaar overkopiëren naar Edge. Ja, ze doen gewoon van alles om alles op Windows te laten werken. We moeten nog zien hoe het dan werkt. Die extensies zijn ook niet beschikbaar als Windows 10 uitkomt met Edge. Dat komt in een latere update, hebben ze gezegd, maar... Ja, toch wel heel knap. En ik was in het begin, moet ik zeggen, heel sceptisch over dat tekenen op webpagina's. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe vaker ik denk, nou ja, weet je, ik zou dat wel... Als ik dat nou in Chrome zou kunnen doen, dan zou ik af en toe, als ik een lekker screenshotje aan twitteren ben, teken je er even iets op.
Laten we het even over hebben, want iedereen die ik hierover spreek, die zegt, ja, dat is echt een soort van gimmick. Maar ik heb het dus ook een tijdje gebruikt en ik vind het ook super fijn. Want je kan dus inderdaad een pagina via Twitter delen en daar bijvoorbeeld tekst op highlighten die je belangrijk vindt. Je kan het ook gewoon voor grappige dingen gebruiken door foto's op internet, snorretjes te tekenen of zo. En dat lekker met je vrienden te delen. Ja, maar serieus, het is ook entertainment en vermaak is ook wel iets.
Ik vraag me heel erg af hoeveel mensen het gaan gebruiken, moet ik zeggen. Ik persoonlijk denk nu dat ik het veel zou gebruiken. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk zitten de meeste mensen ook niet op Twitter en zo. Dus ja, ik weet niet zo goed hoe het vertaalt daarbuiten. Maar
ook voor zakelijk gebruik zie ik echt toepassingen. Je kan heel makkelijk een internetpagina van jouw bedrijf of een testversie van een nieuw design... Kan je makkelijk een tekening op maken of iets bijschrijven of iets op aanpassen. En dat gewoon makkelijk delen via mail of wat dan ook. Zonder dat je daar dan hele begeleidende teksten bij hoeft te gaan doen of uit te leggen wat er op de screen aanwezig is. Je kan het gewoon echt. Het is super makkelijk. Dus ja. Ik hoop dat mensen het gaan gebruiken, want daar wordt het alleen maar beter van.
Ja, waar ik ook naar benieuwd ben, en daar hebben ze nog niet super veel over gezegd, maar wel een beetje, is de mogelijkheid om websites soort van direct naar apps, een app van te maken. Je hebt nu natuurlijk in de Windows Store al best wel veel soort van web-apps, gewoon verpakte websites die in een app downloadbaar zijn, maar die krijgen ook de mogelijkheid om nog veel meer te doen qua het versturen van notificaties en allerlei andere dingen. Ja, gedrag wat je meer zou verwachten van apps in-app aankopen, maar dan soort van op een site in een app. Het is ook weer een manier om de Windows Store maar gewoon wat voller te krijgen, maar ik ben wel benieuwd wat mensen daarmee gaan doen precies.
Ja, precies. Het wordt dus eigenlijk een soort internetpagina's plus in een soort app. Ja. Maar wat eigenlijk het allertofste was van deze week was weer HoloLens. De holografische bril van Microsoft werd weer wat verder uitgediept en wat ook bekendgemaakt. En ik mag hem straks gaan proberen.
Ik ben niet normaal jaloers. Als je ook nog die robot mag proberen, dan ga ik helemaal kapot.
Ja, ik hoop het echt. Het is hier nu nog aan het eind van de ochtend en aan het eind van de middag mag ik HoloLens proberen. Maar tijdens de keynote werden dus al wat meer dingen bekendgemaakt. Om even uit te leggen, het is een soort van grote Google Glass die je op je hoofd zet. Je kan nog steeds de echte wereld zien, alleen je ziet hologrammen daarin. Dus 3D-projecties van wat je maar kan bedenken.
En de demo's waren zo vet. Ik weet niet, want het was op de livestream die wij hebben zitten kijken, hadden ze een soort van, legden ze uit aan het begin, een soort van speciale camera waarmee je dan... soort van ziet wat je zou zien door die bril. Ja. Was dat voor jou ook te zien of zag jij gewoon een podium waar mensen een beetje in het wilde weg stonden te zwiepen met hun armen?
Ik zag een podium waar mensen keken naar dingen die niet te zien waren, maar er waren hele grote schermen waarop ik dus zag wat jullie thuis zeg maar zagen. En die hologrammen zagen er echt super goed uit. Dat viel me echt op. Ja. Maar ik vraag me af of dat in het echt ook zo is. Dat ga ik dus vanmiddag zien.
Ik heb inderdaad. Ik heb echt heel nauw zitten kijken. Want ik zat te denken hoe dat nou kan met die camera. Want die camera die is natuurlijk in een heel andere positie dan die bril. Maar die zou wel die hologrammen laten zien die je via die bril ziet. En toen dacht ik van ja, dat is dan een soort van rare. Gewoon die hebben ze er gewoon digitaal ingeplakt. Dat ziet er vast niet echt zo uit. Alleen toen op een gegeven moment zag je, was er... iemand die stond naar een 3D... Oké, laten we even zeggen wat er ten eerste wat er is getoond in die keynote. Als voor de mensen die het niet hebben gezien.
Ja.
Het begon met een soort van huiskamertje hadden ze ingericht. Wat stoelen. En daar ging iemand met een bril, liep daar naartoe en die zag op de grond lag een hologram hondje. Op tafel was een soort van hologram van het weer. Een soort van een strand met wat weergegevens die erboven zweefden. Er waren allerlei schermen aan de muur met een Skype-venstertje en een filmvenstertje en weet ik veel wat. Dat is een van de dingen die ze lieten zien. En toen later kwam er een vrouw die ging een soort van een doorsnee van de mens, zeg maar. Een soort van medische weergave van de mensen. Die kwam levensgroot voor haar hangen en dan zag je alle verschillende organen zitten en zo. En op een gegeven moment liep er een soort van holografische soort van straal tussen haar hoofd en dat menselijke lichaam. Want daar was ze dan dingen op aan het aanwijzen. En dat als zij zo bewoog, dan bewoog die straal echt super nauwkeurig mee. Dus toen dacht ik van ja, dan is het toch... Op een of andere manier ziet die camera toch wat die bril echt ziet inderdaad. Het is niet iets wat ze er een beetje ruw zo overheen hebben geplakt over het beeld.
Ja, dat viel me dus ook op dat het echt super nauwkeurig leek. De besturingen leken ook heel goed te werken. Dit zijn natuurlijk wel getrainde mensen, maar het allertofste onderdeel van al die presentaties is natuurlijk de holo-robot.
Ja, de holo-robot. Het was een echte robot, dus voor de duidelijkheid. Maar met een soort van holografische besturing. Er kwam een soort van mannetje. Het was dus een klein robotje met drie wieltjes, geloof ik. En dan kwam er zo een mannetje uit die zei hallo. En er kwamen nog allerlei besturingen uit, links en rechts. En
dat mannetje was dus een hologram, maar onderste gedeelte van de robot was inderdaad echt.
Ja.
En dat mannetje zweefde dan constant boven die robot, waardoor het soort van één robot werd.
En het zag er zo goed uit allemaal. Ik geloof nog steeds bijna niet dat het zo is. Het was dus ook de vorige keer dat ze HoloLens hebben laten zien, waren er ook al een paar Amerikaanse media die hem konden proberen. En die zeiden toen van, het werkt inderdaad wel goed, maar het is echt een enorme demo-unit die helemaal niet lijkt op die bril die ze steeds presenteren, want er zaten allemaal kabels aan en het hing bij wijze van spreken met duct tape aan elkaar. Maar dit keer zeggen ze echt dat die al werkt in die vorm
die ze... Ja, ze hadden ook een podium, ze hadden ze tonen, toch? Zelf inderdaad een draadloze versie op die echt af was. En ze zeiden, we hebben van dit model honderden exemplaren momenteel hier in San Francisco. Dus die konden alle ontwikkelaars ook gaan proberen. En die kan ik er straks ook gaan proberen. Dus als het goed is, krijg ik al een soort van bijna definitief model op mijn hoofd. En dat moet ook wel. Want ze hebben gezegd, hij moet rond de lancering van Windows 10 uitkomen. Dat Windows 10 dus ook.
Ik betwijfel het. Ik heb het nog eens opgezocht. Hoe ze dat nou precies hebben gezegd. En ik dacht dat ze hadden gezegd in de Windows 10 launch soort van timeframe.
Ja.
Maar ze hebben gezegd in de Windows 10 timeframe. Dus dat, wat mij betreft, kan dat ergens zijn in de hele levensduur van Windows 10. Dat kan dan wel even duren. Maar ja, ze hebben ook
dat nu... Dat ga ik even vragen zo meteen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ze hebben nu ook nog niks gezegd over... ontwikkelaars kunnen er ook nog niet echt mee aan de slag, voor zover ik weet. Ze kunnen hem nu wel proberen op beeld. Maar...
Nee, op E3 wordt er ook meer bekendgemaakt. E3 is een gamebeurs die in juni plaatsvindt.
Okay.
Dan gaan ze ook weer iets bekendmaken over HoloLens. Dus misschien dat er dan een soort van ontwikkelaarsversie komt. Hoewel dat niet echt de beurs daarvoor is. Ja, ik heb er ook een hard hoofd in dat ding echt al af gaat zijn in de komende maanden. Maar ik hoop het wel echt van harte.
Ja, wat ik ook niet echt snap is dat ding, dat werkt. Dus geheel, ze hebben gezegd, hij werkt geheel draadloos. Het is niet dat hij haalt ook niet zijn processorkracht of zo van een gekoppelde computer of de internetverbinding of zo. Hij kan helemaal losstaand gebruikt worden. En er zit dus ook een accu in. En ik denk, dat ding, dat werkt toch 20 minuten voordat die accu op is.
En het moet toch ook echt bakken met geld kosten. Er zitten echt... Volgens mij wel tientallen sensoren in, camera's, soort van speciaal soort glas waar je doorheen kan kijken, maar waardoor je ook die hologrammen kan zien. Je had een accu, een processor, alles zit erin. Volgens mij moet dat ding echt goud geld gaan kosten.
Ik ben, ja, ik heb echt een beetje wel zoiets van, als het echt zo werkt zoals ze zeggen dat het werkt, dan ben ik ook bereid om er heel veel geld naar te geven.
Super enthousiast, maar super sceptisch.
Ja, inderdaad. Nou ja, jij gaat hem dus zo meteen proberen. We gaan zo meteen hier in de podcast knippen. En dan doen we net alsof het echt een enorme goede overgang is daarnaartoe. Ik lig dan al in bed, dus we kunnen dan niet meer het echt erover hebben. Maar je gaat in ieder geval nog even vertellen zo meteen in de podcast hoe het was. En ja, ik ben dus echt extreem jaloers.
Ja, ik zit nu dus in een Uber op weg naar het vliegveld, wat ik moet racen om een vlucht nog te halen. Maar ik heb net een HoloLens op gehad. Ik moet zeggen, het was een hele korte, maar intense ervaring. De beeldkwaliteit van die hologrammen is dus echt zo goed. Je kan er niet doorheen kijken. De resolutie viel me echt enorm mee. Het is heel scherp. Zelfs als je dichtbij komt, heb je nog steeds echt het idee alsof je in een soort game kijkt of zo. Maar dan echt dus indrukwekkend. Alleen er zijn ook toch nog wel wat nadelen te noemen. Ten eerste heb je een soort weerspiegeling in het glas wat voor je ogen zit. Van de achterkant. Dus je ziet bijvoorbeeld de lampen uit de woonkamer. Als je daar met je rug naartoe staat, zie je die lampen weer spiegelen in je hologram. Of in ieder geval in het glas. Daarnaast is het zo dat je nog steeds de echte wereld heel goed kan zien. Alleen door dat soort van donkere getinte glas ziet het er allemaal wel wat anders uit. Je hebt wel echt door dat je een bril op je hoofd hebt. Dus niet zoals bijvoorbeeld bij Google Glass, dat je alleen de projectie in de echte wereld ziet. Je ziet ook nog wel echt heel erg de bril zitten. En daar kan bij dat hij niet heel erg comfortabel is. Het is best nog wel groot en toch ook nog wel zwaar. Ik bedoel, er zitten heel veel rekenkracht en processors en allerlei sensoren in. Dus op zich valt het gewicht wat dat betreft nog mee. Maar om op je hoofd te doen is het nog best wel zwaar. Er is een soort van ronde band in de bril die je op je hoofd zet. Die draai je aan met een draaiwieltje. En dan kan je eigenlijk de glazen, dat is een soort andere, zit op een andere ronde schijf. Die kan je dan omhoog en naar beneden bewegen om zo te positioneren. En ik had best nog wel wat moeite om de bril zo op mijn hoofd te krijgen dat ik het hele beeld goed zag. Je moet het kalibreren van tevoren. Je moet vier punten kunnen zien, vier hoeken. Als je die allemaal ziet, dan zie je dus alles wat je in beeld kan krijgen. Nou, daar had ik best wel wat moeite mee. Hij zakte ook een beetje af, dus je moet het echt strak doen. Het was een beetje een gedoe, maar misschien is het alleen maar de eerste keer. En ondanks die hele goede beelden die ik gezien heb, viel me ook tegen dat het beeld best wel beperkt is qua formaat. Je ziet een redelijk kleine vierkantje voor je. Net zoals bij Google Glass, dus een soort tv. Het is dus niet zo dat je je hele kamer kan zien. Wat ik eigenlijk wel dacht en in de demo's ook wel zo overkwam. Je ziet een beperkt ding. Dus als jij een hologram van een persoon ziet, dan zie je als je redelijk dichtbij staat, zie je of alleen zijn bovenkant of alleen zijn onderkant. Nooit helemaal. En dat is best wel een nadeel. Nou, ik heb wel een hele toffe demo gekregen. Ik mocht een gebouw maken als architect. En ik had een soort van samenwerking tussen de computer en tussen mijn HoloLens. Dus ik heb met mijn handen de maquette bestuurd, als het ware. En dat werkt eigenlijk heel goed. Je hebt een airtap, maar je moet tikken in de lucht. Dat werkte echt prima. Dat viel me heel erg mee. En je kon je muis dus van het scherm zo naar de rand van het scherm bewegen, je cursor. En dan ging die zo in het hologram over. En dan kon ik in het hologram dingen aanklikken. Ik kon heel snel makkelijk dingen omhoog halen en naar beneden halen. Dat werkte allemaal heel soepel, heel snel. En dit was dus een model zonder draden. En wat dat betreft viel het me heel erg mee dat en de beeldkwaliteit goed was. Dat hij dus zo snel reageerde en eigenlijk naadloos, vlekkeloos en zonder haperingen werkte. Dus de beeldkwaliteit was heel indrukwekkend. Het product zelf is volgens mij nog lang niet klaar voor om echt in de handen van consumenten te liggen. Het voelt nu een beetje als Google Glass voelde aan het begin. Dus moet je je afvragen of Microsoft niet een beetje de tijd nog moet nemen om de hardware beter te maken. Dus hoe die voelt en hoe die zit en hoe die kalibreert. En of ze niet iets kunnen doen aan het feit dat je best wel een klein schermpje hebt. Maar de kwaliteit en de potentie van HoloLens is echt enorm hoog. En ik kwam helemaal enthousiast en stuiterend haast die kamer uit. Want ik wel echt zie dat dit zoveel meer potentie heeft dan bijvoorbeeld een Google Glass. Dat het eigenlijk echt heel tof kan zijn voor heel veel dingen als er nog wat kleine aanpassingen worden gedaan. En ik hoop dat Microsoft dat ziet en dat ze daarmee door gaan ontwikkelen. En dan kan ik me voorstellen dat over een jaar dit ding echt mindblowing is.
Ja, en over HoloLens zullen we ongetwijfeld nog meer horen in de toekomst. Maar dit was dus alvast de eerste indruk van Colin. En daarmee komt het einde aan deze week van NuTech. Zoals altijd kun je ons bereiken via e-mail tech@nu.nl of via allerlei sociale media. We zijn NuTechNL op Twitter en op Snapchat. Als je snel bent kun je op onze Snapchat misschien ook nog even wat beelden meepakken van Microsoft Build. En we zitten natuurlijk ook op Facebook. Volgende week ben ik op vakantie en bespreekt Colin dus met een andere collega het belangrijkste nieuws van de week. Tot dan!